Thank you. Gemeente, jongeren, gasten en allen die met ons verbonden zijn of later de dienst zullen beluisteren. We heten u van harte welkom in deze avonddienst. In deze dienst zal voorgaan dominee van der Zwaag. De schriftlezing is vanavond uit Johannes 19, vers 17 tot 37. Johannes 19, vers 17 tot 37. De collectes zijn vandaag de eerste en de tweede voor de kerk. En bij de uitgang is die bestemd voor het bouwfonds. Verkiezing ambtsdragers. Van de vacature die dit jaar in de kerkenraad zullen ontstaan, is er één nog niet vervuld. Dat is een vacature voor ouderling. Voor de vervulling hiervan heeft de kerkenraad in de vergadering van 25 maart de kandidering opnieuw plaatsgevonden. De volgende broeders zijn opnieuw gekandideerd. Broeder M. Henke en broeder M. van Rumt. De verkiezing zal DV plaats hebben op zaterdagavond 6 april om 7 uur. Stemgerechtigde leden die beslist niet op de vergadering kunnen komen, hebben de mogelijkheid om toch deel te nemen aan de verkiezing. En daarvoor moeten zij dan de namen van de broeders van hun keuze vooraf inleveren bij de scriba. We zingen nu de volgende liederen. Als eerste Mijn Verlosser hangt aan het kruis en daarna Lam Gods, dat zo onschuldig. De kerkenraad wenst u een goede, maar bovenal gezegende kerkdienst toe.
Ook vanavond is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar twee verzen zingen uit Psalm 40. En die verzen hebben betrekking op het lijden en het sterven van de Heere Jezus. Er wordt in Psalm 40 wordt er verwoord dat Hij gekomen is om de straf op de zonde in onze plaats te gaan dragen. Psalm 40 en daarvan het derde en ook het vierde vers. Brandofferen nog offeren voor de schuld voldeden aan uw eis. Toen zeide ik, zie ik, kom, o Heer. En ook het derde vers. Geen slachtvee en geen altaren vol spijst en offer waren het voorwerp van uw lust. Ge hebt mij mijn oren doorboord en het lichaam toegerust. Christus kwam om zijn leven te geven als een offer voor onze zonde. Door het lijden en sterven van de Heere Jezus is er voor ons vergeving van zonden mogelijk. En daar wordt ook het een en ander van beleden in zondag 15 en 16 van onze catechismus. En we doen vanavond belijdenis van ons geloof met de woorden van de vragen en antwoorden 37 tot en met 40. En daarna zingen we uit Psalm 32 het eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Zondag 15. Wat verstaat u door het woordje geleden? Dat hij aan lichaam en ziel de hele tijd van zijn leven op aarde, maar in het bijzonder aan het einde van zijn leven, de toren van God tegen de zonde van het hele menselijke geslacht heeft gedragen. Opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis zou verlossen. En ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven zou verwerven. En waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Omdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld, ons daarmee van het strenge oordeel van God dat over ons zal gaan bevrijdt. Heeft dat iets meer te betekenen dat hij gekruisigd is dan dat hij met een andere dood gestorven zou zijn? Ja, want daardoor ben ik er zeker van dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, omdat de dood door het kruis door God vervloekt was. En waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Omdat vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God niet op een andere manier voor onze zonden kon worden betaald dan door de dood van de Zoon van God. Amen. We lezen vanavond met elkaar uit Johannes 19, de verzen 17 tot en met 37. De hele geschiedenis van de kruisiging. Johannes 19 vanaf het 17e vers. En Terwijl hij zijn kruis droeg, ging hij op weg naar de plaats die schedelplaats genoemd wordt en in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden ze hem en met hem twee anderen, aan elke kant één en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En daar was geschreven: Jezus, de Nazarener, de koning van de Joden. En dit opschrift lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, was dicht bij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters van de Joden zeiden tegen Pilatus: schrijf niet de koning van de Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning van de Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen ze zijn kleren en maakten vier delen voor elke soldaat een deel. En ze namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad, van bovenaf als één geheel geweven. Zij dan zeiden tegen elkaar: laten wij dat niet scheuren, maar laten wij erom loten voor wie het zal zijn. Opdat het schriftwoord vervuld zou worden dat zegt: ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld. En over mijn kleed hebben ze het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder, en Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. En daarna zei hij tegen de discipel: zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. En hierna zei Jezus, omdat hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het schriftwoord vervuld zou worden: ik heb dorst. Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn en staken die op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan die zure wijn genomen had, zei hij: het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, omdat het de voorbereiding was, want de dag van de Sabbat was een grote dag, vroegen de Joden aan Pilatus of hun benen gebroken en zij weggenomen mochten worden. De soldaten kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de ander die met hem gekruisigd was. Maar toen ze bij Jezus kwamen en zagen dat hij al gestorven was, braken ze zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zijde en meteen kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die getuigt ervan. En zijn getuigenis is waar. En hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook u gelooft. Want deze dingen zijn geschied opdat het schriftwoord vervuld wordt: geen been van hem zal gebroken worden. En verder zegt een ander schriftwoord: ze zullen zien op hem die ze doorstoken hebben. Tot zover de geschiedenis van de kruisiging van de Heer Jezus. Voordat we er samen over gaan nadenken, willen we eerst de Heer bidden om zijn zegen. We willen dankzegging doen voor het feit dat zuster Rieke de Bie weer thuis is uit het ziekenhuis, nadat ze daar een hersteloperatie heeft moeten ondergaan. Laten we samen het aangezicht van de Heer zoeken. Op deze goede vrijdagavond zijn we als gemeente weer bij elkaar. En we mogen dat heilsfeit van Goede Vrijdag samen herdenken. Want het is toch een heilsfeit, heren, dat wat er gebeurd is, dat heeft toch heil, dat heeft toch zaligheid teweeg gebracht. In het Oude Testament waren er offers, dieren werden geslacht. Er was een zondebok die op grote verzoendag de woestijn werd ingezonden. Maar we hebben ervan gezongen met de dichter van Psalm 40. Ze voldeden aan uw eis nog eer. Al die offers, ze waren wel een heenwijzing naar het offer van uw zoon, maar geen vervanging. Er was maar één offer dat werkelijk de toorn van u kon afkeren. Er was maar één offer dat werkelijk ook onze zonden zou kunnen verzoenen. En dat was het offer van de Heere Jezus, uw eigen zoon. En nu mogen wij vanavond daar weer bij stilstaan. Het gaat om zulke diepe dingen, Heere. En wij weten ons afhankelijk van de leiding van uw Heilige Geest om er iets van te zien. Leer ons vanavond uw lijden, uw sterven, o Heere, recht te betrachten. Dan zullen we vanavond ons moeten verootmoedigen. Dan zullen we er weer iets van zien. Hoe groot onze zonden zijn. Hoe torenhoog onze schuld is. Dat wij ook niet in staat zijn om enigszins het weer in orde te maken met u, een heilig God. Maar leer ons, Heere, om te zien op hem. Te vluchten naar hem. Alles te vinden dan ook in hem, dat paaslam dat voor ons geslacht is, de Heere Jezus Christus, door zijn dood voor ons het leven verworven, de vloek gedragen, de zegen verdiend. Leer ons, Heere, ook de vrede te vinden in hem, een vrede die alle verstand te boven gaat. Heere, we bidden dat voor elkaar. Als we u mogen kennen, maar ook als we u nog niet kennen, geef Heere dat we er iets van mogen leren zien door uw geest en door uw woord. Wij bidden vanavond ook voor het Joodse volk. Want al deze geweldige dingen zijn gebeurd te midden van het Joodse volk. En toch, ze leven niet uit dit heilsfeit. Het is nog verborgen. Er ligt nog een bedekking, een deksel op hun aangezicht, zoals uw woord ook zegt. Wilt u ook onder hen opening van ogen en opening van hart geven, dat ze de rijkdom mogen zien in hem, die middelaar, die borg door u gegeven. Zegen ook de Messias belijdende Joden, voor wie de dingen al wel open gegaan zijn. Dat ze een getuigenis mogen geven, te midden van hun volksgenoten. We bidden, Heere, voor al de mensen te midden waarvan wij leven. We zijn dankbaar dat op deze Goede Vrijdagavond het hele economische leven even stilgelegd is. Daar gaat toch weer een sprake van uit. Ook mensen die er verder niets mee hebben. Ze begrijpen, het is toch iets bijzonders. Maar wilt u geven, Heere, dat wij als kerk ook werkelijk die boodschap mogen uitdragen van heil en van zaligheid in deze getrouwe zaligmaker en borg, de Heere Jezus. Heere, wij willen samen vanavond ook in bijzonder voorbeden doen voor allen die het moeilijk hebben. Voor allen die juist op een avond als deze ook hun eenzaamheid extra ervaren. Of die met al de nood in hun leven ook nog meer dan anders worden geconfronteerd. Wilt u hen in het bijzonder ook ondersteunen en sterken. Zicht geven op die heilrijke betekenis van het lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus. We zijn dankbaar, Heere, dat zuster Rieke de Bie weer thuis is. Dat de hersteloperatie ook goed mocht verlopen. Wilt u haar verder ook zegenen, lichamelijk en geestelijk. En zo komen we samen tot u, Heere. weten ons ook vanavond diep afhankelijk van de leiding van uw geest in alle opzichten. Wees ons nabij. Zie ons aan in hem, uw lieve Zoon, onze Heere, Jezus Christus. Amen. Psalm 38 is weer een lijdenspsalm. En als we de verzen 7, 11 en 20 gaan zingen, dan komt dat ook heel duidelijk naar voren. En natuurlijk moeten we dan de woorden ook weer ten diepste betrekken op het lijden van de Heere Jezus. Dus Psalm 38, vers 7 en 11 en 20. Het uitgangspunt is vanavond het 17e en het 18e vers van Johannes 19. En die twee versen die lees ik nog eens een keer voor. Terwijl hij zijn kruis droeg, ging hij op weg naar de plaats die schedelplaats wordt genoemd. In het Hebreeuws Golgotha, daar kruisigden ze hem. En met hem twee anderen. Aan elke kant één. En Jezus in het midden. En als we naar de boodschap van deze woorden hebben geluisterd, zingen we met elkaar op Psalm 85, het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. En de schuld van uw volk hebt gij uit uw boek gedaan. Gemeente, op Goede Vrijdagavond, dan ben je eigenlijk als vanzelf op Golgotha. In gedachten zie je dan dat allemaal gebeuren. Je ziet die soldaten die druk bezig zijn, soldaten die lachen, schreeuwen, plezier hebben. We zien er veel mensen die erbij aanwezig zijn, want het is toch een heel spektakel en dat willen ze allemaal graag meebeleven. Het is dus weer eens wat anders dan een gewone vrijdagavond, een kruisiging. Het gebeurt niet elke week. Maar als we op Golgotha zijn, dan wordt ons oog natuurlijk als vanzelf getrokken naar die kruisen die er staan. Die drie kruisen. Je ziet ze van een afstand, drie. En je weet dat aan één van die kruisen de Heer Jezus hangt. Maar als je dan wat dichterbij komt, stap voor stap, want ach, je beseft dat je op heilige grond bent en dat maakt je toch ook een beetje schuchter. Als je wat dichterbij komt, gemeente, dan zie je dat de Heer Jezus in het midden hangt. Dat hij precies in het midden hangt tussen twee van die misdadigers die met hem gekruisigd zijn. Aan elke kant hangt een misdadiger. Jezus hangt in het midden. Dat wordt je gewaar. En waarom is dat nou eigenlijk, gemeente? Waarom hangt de Heer Jezus nou daar precies in het midden? Is dat nou toevallig? Is het zo dat dat nou zo gewoonweg uitgekomen is? Eerst die ene moordenaar en toen was Jezus degene die gekruisigd werd. En toen de derde moordenaar, of de tweede moordenaar, de derde gekruisigde. Was het nou zomaar toevallig? Ach nee. Jezus hangt in het midden, omdat daar ook weer een hele boodschap uit klinkt. Jezus hangt in het midden, precies tussen die twee moordenaars. Hij wordt op één lijn met die moordenaars geplaatst. Hij wordt ook beschouwd als zo'n crimineel. En hij hangt niet alleen maar horizontaal in het midden. Maar als je heel goed kijkt, dan zie je dat hij ook verticaal in het midden hangt. Dan hangt hij tussen de hemel en tussen de aarde. Dan hangt hij tussen God en tussen ons mens. Nou, en daar heeft natuurlijk de boodschap van Goede Vrijdag ook alles mee te maken. Dat hopen we vanavond te mogen ontdekken. Ik heb als thema gekozen Jezus in het midden. Hij hangt in het midden tussen misdadigers. In het midden tussen hemel en aarde. En in het midden tussen God en mens. Jezus in het midden. Tussen misdadigers, tussen hemel en aarde. En tussen God en mens. Onze tekst vanavond die begint ermee om ons erop te wijzen dat de Heer Jezus door de straten loopt van Jeruzalem. Hij draagt dat zware kruis op zijn schouders. Het is een hele moeizame gang en dat is zo omdat de straatjes van Jeruzalem omhoog lopen. Als je er wel eens geweest bent, dan weet je dat. Smalle, omhoog lopende straatjes. Je zult maar een zwaar kruis omhoog moeten dragen. Jezus draagt dat kruis met zeer veel moeite, omdat zijn lichaam al gewond geraakt is. He, door al die vele slagen die hem getroffen hebben. En door dat koningsspel wat de soldaten met hem gespeeld hebben. Die kroon van doornen die drukt in zijn hoofd. Maar het allerzwaarste is natuurlijk dat hij dat kruis moet dragen als het lam van God. Dat de zonde van de wereld moet gaan wegnemen. Hij is de zondebok, met eerbied gesproken. De zondebok met een hoofdletter. Jezus moet dat kruis dragen. Door de straatjes van Jeruzalem heen, helemaal tot buiten de stad. Waarom nou zo ver? Nou gemeente, dat heeft te maken met de aanklacht die tegen Jezus geformuleerd is. En wat is ten diepste de aanklacht? De Joden hebben gezegd, hij heeft zichzelf de Zoon van God verklaard. Nou dan laster je God. Als je als mens jezelf de Zoon van God verklaart, dan laster je God. Godslastering, de meest zware zonde die er te plegen viel in de ogen van de Joden. En nou stond er in de wet van Mozes dat als je God gelasterd had, ja, dan moest je ter dood gebracht worden. En als je ter dood gebracht moest worden vanwege die zonde, dan mocht dat niet binnen de poorten van de stad gebeuren. Want binnen Jeruzalem kon dat niet gebeuren, want dat was te erg. De zonde was te groot geweest. Het moest buiten de poorten van de stad gaan gebeuren. Jezus is als een godslasteraar aangeklaagd en gevonnist. En dan moet hij zijn kruis dragen tot buiten de poorten. Volgens de wet van Mozes moet dat buiten de poorten. De Joden zijn stipt in het houden van de wetten die in het Oude Testament hen gegeven zijn. Althans, voor zover hen dat uitkomt natuurlijk. En zo zie je Jezus slepen met dat kruis door Jeruzalem, de Via Dolorosa. Als je er vandaag de dag komt in Jeruzalem, dan staat er waar Jezus dan langs gelopen is, daar staat er aan de kant ook van die weg, er staan ook allemaal van die bordjes. Via Dolorosa, hier is hij langs getrokken. Hij moet helemaal naar Golgotha lopen. Hij moet helemaal buiten de stad het kruis gaan brengen. Later wordt het even van hem afgenomen. Dan is er iemand die het opgelegd krijgt. Simon van Cyrene. Maar buiten de stad, op die heuvel Golgotha, daar zal hij gekruisigd gaan worden. Golgotha, Hebreeuws voor schedelplaats. Waarom nou schedelplaats? Omdat als je nou van een afstandje kijkt, hè, naar die heuvel, dan lijkt het wel een beetje op een schedel van een mens. We weten vandaag niet meer precies waar Golgotha geweest is. Het is wel een vermoeden. Dus als je in Israël komt, wordt het ook altijd gezegd, daar zal het ongeveer geweest zijn. Er is ook een reden voor schedelplaats, om het zo te noemen. Bij de oude vroege kerk had je de overtuiging dat waar Jezus nou gekruisigd is, dat daar de schedel van Adam begraven was. Dus dan zou dat alles weer mee te maken, met elkaar te maken hebben gehad. Hè? De dood van de eerste Adam en de dood van de tweede Adam. Het lijkt mij eigenlijk veel te mooi om waar te zijn. Ik geloof er eigenlijk ook helemaal niets van. Maar goed, ik geef het toch even door. Hè? Zo is er heel veel over gesproken, gefilosofeerd soms ook, over die naam Golgotha, schedelplaats. Op een gegeven moment is Jezus met al die mensen en al die soldaten die er omheen zijn gearriveerd op de kruisheuvel. Daar zal het gaan gebeuren. De Romeinse soldaten hebben alles al klaar en alles bij zich. Ze binden de Heere vast. En ze slaan spijkers door zijn handen en door zijn voeten. Het was een schandelijke dood. Je hing er ten aanschouwen van iedereen. Het was een bijzonder pijnlijke dood. Een kruiseling moest heel wat doorstaan voordat hij uiteindelijk ook de dood stierf. Kruisiging was zo erg dat de Romeinen die niet aan hun eigen volk oplegden. Nou, de Romeinen waren qua wreedheid wel wat gewend. Dat zegt wel wat. Alleen slaven en buitenlanders werden door hen gekruisigd. Joden kruisigden ook, maar in hele bijzondere gevallen mensen. Alleen mensen die de vloekdood verdienden. Mensen die God gelasterd hadden of mensen die andere verschrikkelijke zonden hadden gedaan. Alleen die werden gekruisigd. De vloekdood was het. Meer nog dan welke executie dan ook, was de kruisiging door de Joden veracht. Jezus moet het allemaal dragen. De schandelijke, pijnlijke vloekdood wordt aan hem voltrokken. Zijn onschuld kan hem niet baten. Het staat er in deze tekst eigenlijk maar heel eenvoudig weg, heel sumier. Hij ging naar die plaats, schedelplaats, die in het Hebreeuws Golgotha wordt genoemd, en daar kruisigden ze hem. Maar als je even bedenkt wat dat nou heeft betekend, dan zeg je bij jezelf, wat is dat toch wat voor hem geweest? De onschuldige, de rechtvaardige. Hij wordt met de meest zwaarst denkbare straf gestraft. Ik denk, ik weet eigenlijk wel zeker, dat de woorden van Psalm 22 op dat moment ook in het hart van de heiland zijn opgekomen. Hoe zwaar, hoe smartelijk valt dit lijden voor mijn gemoed. Johannes beschrijft vanavond in dit 19e hoofdstuk gemeente ons die kruisiging van de Heer Jezus, maar heel sumier, zei ik. En dat is misschien maar goed ook, want als we alle details opgesomd zouden krijgen, dan zou het toch wel bijna niet te verdragen zijn. Maar het is wel opmerkelijk dat Johannes hier in het 18e vers één detail ook noemt, dat schijnbaar eigenlijk niet zoveel te betekenen heeft, maar als je daar wat dieper over nadenkt, dan zeg je, hey, daar zit toch een geweldig diepe boodschap in opgesloten. En wat is nou dat detail dat Johannes hier noemt? Hij zegt, Jezus hing in het midden. Aan elke kant van hem was er een gekruisigde. En hij precies daar in het midden. Johannes zegt verder niet wie het zijn die aan zijn zijden hangen, of het nou deze man is of die man is. Als je nou Lucas leest, Lucas die zegt, het waren twee kwaaddoeners. Wij zouden zeggen zware criminelen. En Marcus die is nog veel concreter. Marcus die zegt, het zijn moordenaars. Vandaar dat we dat dan ook weten, hè, dat het moordenaars geweest zijn. Maar Johannes die zwijgt daarover. Die vindt dat eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Hij richt het oog niet op die twee. Het gaat Johannes maar om die ene in het midden. Jezus in het midden. Wat betekent dat? Dat betekent dat als we vanavond op Golgotha zijn en ik zei al schoorvoeten toch een klein beetje dichter bij die drie kruisen gaan staan, dan zien we dat Jezus op één lijn wordt gezet met die moordenaars. Hij hangt in het midden, alsof hij er ook één van is. Als hij aan de zijkant gekruisigd zou worden en dan die twee moordenaars, dan zou je kunnen zeggen, ja, er is nog wat afstand en hij is niet dezelfde. Je kunt zien dat hij een andere was. Nee, hij in het midden. Hij wordt precies als een misdadiger beschouwd. Niet hoger dan die andere, precies als die misdadiger. En hij hangt daar onschuldig. Hij heeft alleen maar goed gedaan. Er is niemand die één zonde van Jezus kan opsommen. Hij heeft altijd gediend. Blinden als ze bij hem kwamen. Het gezicht teruggegeven. Kreupelen weer doen lopen. Zelfs mensen die gestorven waren heeft hij uit de dood weer teruggeroepen. Wat heeft Jezus toch niet een dienende liefde getoond toen hij onder de mensen was. Alleen maar goed doen. En nu hangt hij als een moordenaar tussen de moordenaars. Crimineel met de criminelen. Op één lijn gesteld. Jezus in hun midden. Dat is erg. Maar weet u, gemeente, en dat wil ik eigenlijk, zou ik dan vanavond ook heel graag willen noemen. Weet u, gemeente, dat daarin ook weer een oud-testamentische voorzegging vervuld wordt. En we lezen in deze tijd heel graag Jesaja 53. Prachtig hoofdstuk, zo diep. En in Jesaja 53, daar staat het op een gegeven moment, en hij is met de overtreders gerekend. Nou, dan zie je dat dat uitgekomen is. Met criminelen op één lijn gezet. Onder de criminelen gerekend. Hij hangt in hun midden. Zo zie je dat de Bijbel werkelijk het woord van God is. Dat in de kleinste details ook zijn vervulling krijgt. Je kan op de Bijbel aanjongeren. En je ziet ook weer opnieuw dat Jezus de Christus is. Want wat in Jesaja 53 wordt gezegd over de lijdende knecht, komt precies zo uit in het lijden van de Heere Jezus. Bijzonder, hè? Jezus in het midden. Maar ik zei al aan het begin, we moeten niet alleen maar horizontaal kijken vanavond. Hè? We moeten ook verticaal gaan kijken. En dan zien we dat Jezus ook in die zin in het midden hangt, dat hij precies tussen de hemel en tussen de aarde inhangt. Zijn voeten raken de aarde niet meer. En zijn hoofd is niet in de hemel. Hij is tussen de hemel en tussen de aarde. En waarom is dat? Dat hij nou tussen de hemel en tussen de aarde is? Omdat de aarde hem heeft uitgeworpen. En omdat de hemel hem niet wenst te ontvangen. Dat is wat er eigenlijk aan de orde is. De aarde heeft hem uitgeworpen. Heeft hem uitgespuwd. Gekomen was deze Jezus. Om de aarde te behouden. Hij heeft het zelf gezegd, lees het maar na in Johannes 3. Ik ben gekomen, niet om de wereld te oordelen, maar om de wereld te behouden. De wereld te behouden. Hè? Maar de aarde heeft hem uitgeworpen. Kruis hem, kruis hem. Had het geklonken. Ze hebben hem gegeeseld, ze hebben hem gepijnigd, ze hebben zijn liefde beantwoord met vurige en afkerige haat. En zie nou eens, nu hij daar aan het kruishout hangt, hoe ze hem lasteren, terwijl ze aan hem voorbij trekken. Ha, daar hangt hij nou! Indien gij Gods zoon zijt, verlos uzelf, kom af van dat kruis. U kon toch zulke mooie wonderen doen? Nou dan, ha, hoor ze lachen en joelen. Anderen heeft hij verlost, zichzelf verlossen kan die niet. Er is op aarde voor deze zoon van God, die kwam om te dienen, geen plaats. Maar dat wisten we ook al, want dat was ook al aan de orde toen hij op aarde kwam. Toen was er ook al geen plaats voor hem in de herberg. Hè? En er bleek steeds geen plaats voor hem. Zelf heeft hij gezegd, de vogels van de hemel hebben nesten. En de dieren die hebben, de wilde dieren die hebben, de vossen, die hebben holen. Maar de zoon des mensen heeft niet waar hij zijn hoofd zal kunnen neerleggen. Geen plaats voor de zoon van God die kwam om te behouden. De aarde werpt de behouder, de verlosser uit. Maar als Jezus daar aan het kruis hangt, dan ontvangt ook de hemel hem niet. Dan keert de hemel zich op tegen hem. Dan hangt hij echt precies in het midden. Dan gaat de Vader hem verlaten. Dan gaat de Vader hem met al de mogelijke toorn over onze zonde. Gaat de Vader hem ook oordelen. Zodat Jezus moet uitroepen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Niet meer mijn vader, maar mijn God. Zo is zijn vader voor hem tot een tegenstander geworden. Het wordt nacht voor Jezus aan het kruis, letterlijk, maar zeker geestelijk. 3 uur lang hangt hij in de duisternis. En de daglicht kan het niet verdragen. En Jezus moet het ondergaan. De diepste nood. De diepste duisternis in zijn ziel. God de Vader giet zijn toorn over de zonde van het mensengeslacht over hem uit. Als een brandend zuur etst de toorn van God. Onuitwisbaar. De overtredingen van de mensheid in zijn reine, onbedorven ziel. Satan krijgt alle ruimte om zijn helse verzoekingen op hem bot te vieren. En wees er maar van overtuigd dat hij die vrijheid die hij toen kreeg niet ongebruikt gelaten heeft. Zo hangt Jezus daar nou in het midden. De aarde werpt hem uit en de hemel ontvangt hem niet, keert zichzelf ook tegen hem. Van 2 kanten wordt Jezus verdrukt. Onpeilbaar diep is het lijden van de Here geweest. Je kan het niet met enig menselijk lijden op deze wereld vergelijken. Hij in het midden. Maar gemeente, en dat is dan het derde waar we het vanavond ook met elkaar over moeten hebben en mogen hebben ook. Er zit ook in het midden hangen van de Heer Jezus een geweldig evangelie opgesloten. Hij in het midden tussen God en tussen mens. Hij is de middelaar. Middelaar. Hij hangt daar niet als politieke rebel, als hoofd van een bende vrijheidsstrijders die uiteindelijk kapot loopt en stuk loopt op zijn idealen. Maar Jezus hangt daar als de van God gegeven middelaar tussen God en tussen mens, om God en mens met elkaar te verzoenen. Om de schuld te dragen in de plaats van degene die de Vader hem heeft gegeven. Jezus in het midden, om een heilig God en een verloren mensenkind weer te herenigen, tot elkaar te brengen. Nou, was dat nodig dan? Jazeker. De verhouding God-mens, een verbroken verhouding. Kapot. Tot in alle vezels. In het paradijs is het al misgegaan. Moedwillig zijn we opgestaan tegen onze schepper. Is de breuk te herstellen? Niet vanuit ons mensen. God alleen kan de breuk herstellen. En dat heeft God ook willen doen, want kijk, kijk, daar hangt Jezus in het midden. De middelaar door God gegeven om die verbroken verhouding weer te herstellen. Om het weer goed te maken tussen God en tussen mensenkinderen. Wat een evangelie, Hij in het midden. Ja, dan zijn er mensen die zeggen van ja, dat is natuurlijk heel erg bijzonder troostvol. Hij in het midden van ons. En ze gaan ervan uit dat dat eigenlijk ook voor iedereen dan zomaar geldt. Dat het nu goed is tussen God en tussen mensen. Maar we zullen hem wel nodig moeten leren krijgen als middelaar. En hoe krijg je hem nou nodig als middelaar? Als je het een en ander leert zien van je schuld en zonde. En hoe leer ik nou mijn schuld en mijn zonde kennen? Als ik kijk naar deze Jezus, wat hij moet volbrengen. Zie, het was om onze zonde, zegt Revius. En we hebben er aan het begin ook van gezongen, hè? Die liederen. Ze hebben het ons ook voorgehouden. Het is om onze schuld. Zo zwaar hebben wij gezondigd dat de Zoon van God deze diepten in moest. Is er nou nog iemand die twijfelt aan zijn zonde? Is er nou nog iemand die zegt, ik zou niet weten wat er met mij aan de hand is? Kijk naar die gekruisigde Heere Jezus. Besef dat jij, dat ik, dat wij dat hadden moeten doen. Dat wij hadden moeten sterven voor onze zonde. En je beseft wie je bent. Maar hij hangt daar ook als middelaar. Hij hangt daar in onze plaats. En ik mag met al mijn zonden tot hem gaan. Al mijn schuld mag ik aan zijn voeten leggen. Ik mag al dat wat ik niet verzoenen kan, laten verzoenen door hem aan zijn voeten. Als bedelaar, als arme, daar mag ik komen. En als ik daar kom, is deze middelaar barmhartig, genadig, vol ontferming. Die me niet wegstuurt en zegt, ach, met jou kan ik nu niet zoveel meer aan, want jouw zonden zijn te groot en te veel. Het is juist anders. Ik heb voor u volbracht. Ik heb voor u gedragen. Ik heb voor u vergeving, verzoening aangebracht. Aan Jezus voeten, daar wordt het heil verkregen. En het leven tot in alle eeuwigheid. Jezus in het midden. Dat wil eigenlijk zeggen, en dat is het evangelie. Middelaar tussen God en tussen ons. De enige middelaar. Want denk niet dat er buiten de Heere Jezus Christus iemand ooit tot God de Vader zal komen. Al dat wat wij proberen zal schipbreuk leiden. Buiten Jezus geen vrede. Geen leven, geen eeuwig leven. Buiten Jezus slechts duisternis. Schuld die zelf verzoend moet worden. Eeuwige onrust en onvrede, los van God. En als je nog leeft, buiten het kruis van de Heere Jezus om. Laat dan vanavond de werkelijkheid van dat wat je te wachten staat, enigszins tot je mogen doordringen. En zoek het bij hem. Nu die zaligmaker je vanavond nog voor ogen wordt geschilderd. Nu je nog mag horen dat er bij hem ook voor jou vergeving te ontvangen is. Kom tot hem, zoek het bij hem, voordat het voor eeuwig te laat is. En als je het geheim mag kennen van het knielen aan de voeten van deze zaligmaker, dan mag je in hem alles ontdekken. Alles vinden. Vrede in zijn bloed. Leven in zijn dood. Zegen in zijn vloek. En als dat enigszins doorklinkt tot in je hart, weet je, dan krijg je eigenlijk diezelfde belijdenis op je lippen die Paulus al ons voorgehouden heeft. Wat heeft Paulus uiteindelijk gezegd? Na alles wat hij beleefd had in zijn leven en alles wat hij gedaan had, hè? Wat was toen uiteindelijk de belijdenis van de apostel Paulus? Hij zei: het zij verre van mij dat ik ergens anders in zou roemen dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus. Dan wordt dat kruisje zo kostbaar, zo dierbaar. Dan wordt die gekruisigde je zo dierbaar. Dan mag je alles vinden in zijn wonden. Zijn bloed, dat mij reinigt. Zijn werk, dat mij zaligt. Gemeente, vrede. Vrede in hem. Ik hoop van harte dat we er vanavond weer iets van mogen ervaren. Laat ons samen danken en bidden. We danken u, ootmoedig Heere, dat we vanavond als gemeente ook weer bij elkaar mochten zijn en het evangelie van Goede Vrijdag ook weer mochten horen en met elkaar mochten overdenken. Het evangelie van Goede Vrijdag, dat toch dit inhoudt: er is een middelaar voor onze zonde. Jezus in het midden. Middelaar tussen u en tussen ons. Wij kunnen het nooit weer in orde maken met u, Heere. Onze schuld is te groot. Overtuig ons daar ook van. Maar als we aan de voeten komen van deze zaligmaker, dan vinden we alles. Vrede in zijn volbrachte werk. Leven in zijn dood. Zegen in zijn vloek. Heere, wilt u het ons vanavond weer opnieuw doen beleven, of voor het eerst in ons leven, dat het open mag gaan. Alles in hem. We danken u, Heere, dat we vanavond zo dit evangelie met elkaar weer mochten overdenken. Komende zondag en maandag hopen we als gemeente weer het paasfeest te vieren. En dan erbij stil te staan dat hij uit de doden herrezen is. En ook dat is zo'n machtig heilsfeit waar zoveel zegen uit voortvloeit. Heere, wilt u ons dan ook weer rijk zegenen, vervullen met uw geest en uw woord ook toepassen aan onze harten. Aanvaard onze dank, Heere, en blijf ons omringen met uw trouwe zorg en zegen. En dat alleen op grond van hem, de Heere Jezus Christus, die de bron is van werkelijk alle goed, uit genade. Amen. Psalm 103, en daarvan het zesde vers, de slotzang van vanavond. Psalm 103. En daarvan het zesde vers, nadat we onze gaven hebben gegeven voor de dienst van de Heer. Ga in vrede. Met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie natuurlijk mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.